10 graden. Dit was het nieuws.
Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Jyotika Hermsen en onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, die vandaag het boek De Warme Adem van de Dakinis bespreekt. Daarna een gesprek met Nel de Jong over haar praktijk als Tibetaans geneeskundige, maar we beginnen met een eervolle onderscheiding. Tijdens het afgelopen filmfestival ging het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire naar regisseur Jan van den Berg voor zijn film Deacon of Death. Deze film wordt volgend jaar door de boeddhistische omroep uitgezonden. Op dit moment heb ik de regisseur aan de telefoon. Jan van den Berg, allereerst hartelijk gefeliciteerd met je Gouden Kalf. Hoe voelt dat om een Gouden Kalf te winnen?
Ja, het is geweldig. Het is een ontzettende verrassing. En, ja, het is, ik ben al heel vaak genomineerd geweest de laatste tijd. Maar ik kreeg die prijs nooit, dus ik reken er ook niet meer op. En ik zat op de derde rij van voren in het midden. Ik dacht, ja, dat is een typische losersplek, hè? Ik bedoel, daar, de prijswinnaar zit natuurlijk vooraan, of in ieder geval aan de zijkant. En pas bij de derde zin van het uiteindelijke rapport van de prijs, van de eerste prijs, bij de derde zin dacht ik, nee, het is toch mijn film. Dus dan, ja, dan spring je gat in de lucht en dan ren je naar voren. En dan heb je veel te korte toespraakje, want je mag maar 40 woorden zeggen. En die worden uiteindelijk toch ook niet uitgezonden, hè? Want alle aandacht gaat dan toch naar de speelfilms.
En weet je nog wat de jury zei over Deacon of Death?
Nou, het eerste rapport heb ik hier voor me. Beste lange documentaire. Een aangrijpende documentaire waarin de Cambodjaanse Sok Chia de confrontatie aandurft met de man die verantwoordelijk was voor de moord op haar familie. Respectvol en overtuigend heeft de regisseur dit bijna klassieke drama over goed en kwaad, schuld, boete en vergeving in beeld gebracht. Nou, prachtig toch, hè?
Zou je in het kort kunnen beschrijven waar Deacon of Death over gaat?
Het gaat dus inderdaad over die mevrouw die probeert, die ontdekt dat de man die zij verantwoordelijk acht voor de moord op haar familie, of een groot deel van haar familie, dat die weer een belangrijke functie gekregen heeft in het dorp. Aan de ene kant wil ze dat hij voor het gerecht komt, omdat hij het recht moet zegevieren, vindt zij. Aan de andere kant is ze ook heel bang daarvoor, want die man heeft weer een belangrijke positie intussen. En Cambodja is nog steeds een staat die, die met een zekere wetteloosheid, regeert. En dus zij durft er ook niet naartoe. En die film gaat ook heel erg over de angst van die mevrouw, en die ook overtuigd moet worden door anderen. Uiteindelijk, aan het eind van de film, durft ze daar toch naartoe te gaan. En dan zie je ook dat zij opgelucht is dat ze die confrontatie aangedurfd heeft met die man.
En hoe ben je met haar in contact gekomen?
Ik heb veel samengewerkt met HealthNet International. Die werken daar. Ook aan die helpen mensen die trauma's hebben van die oorlog, om dat te verwerken, zeg maar. Die werken ook heel veel met lokale, met monniken en met lokale genezers werken die samen. En de directeur van HealthNet, die woonde toevallig naast die mevrouw. En die zei, je moet met haar eens praten, want dat verhaal is zo bijzonder of zo aangrijpend. Daar moet je naar luisteren. Nou, toen ik dat verhaal gehoord had, dacht ik, ja, ik wil natuurlijk ook daar meer van weten. En ik wil gewoon dat voor haar uit gaan zoeken, hè, hoe dat met die man zit nu. En dus het is heel langzaam ontstaan. Ik heb er 3 jaar aan gewerkt aan die film. Van het eerste dat ik het verhaal hoorde tot nu die première in september.
Ja, wat zo bijzonder is dat jullie de man die tijdens het Pol Pot-regime de leiding had over de gevangenis, dat jullie hem zo uitgebreid hebben kunnen filmen. Hoe is dat gegaan?
Nou, die relatie is heel langzaam opgebouwd. En daarom was het zo mooi dat ik zoveel tijd kreeg ook van de omroep. Want ja goed, je hebt altijd zo veel meteen klaar hebben. En dit had gewoon heel veel tijd nodig. En we zijn naar naartoe gegaan. Nou, dan stopt er een auto bij mijn huis. Die man denkt meteen, ze komen me halen. Dus er ging nog eens een haas vandoor. En ik had een hele goede tolk of een productieleider of een mevrouw die met alle interviews voor mij gedaan heeft, die goed Engels sprak. En die was heel goed in het overtuigen van mensen dat ze toch mee moesten doen aan zoiets. En het is haar gelukt om die man te overtuigen dat hij toch een eerste gesprek met ons moest hebben. En dat heb ik toen meteen gefilmd, want ik had een camera bij me. En dat is natuurlijk heel goed dat je langzamerhand de verandering in zo'n man kan waarnemen. Hè? In het begin ontkent hij natuurlijk alles. Hè? Van, ik weet daar niks van, ik heb er helemaal niets mee te maken. En je ziet hem langzaam, doordat je die gesprekken over 2 jaar lang met hem gevoerd hebt, zie je langzaam dat hij toch bijdraait en dat hij dingen toegeeft. En dat is natuurlijk, dat maakt die film zo sterk natuurlijk. Dat je in ten eerste zijn argwaan kan overwinnen en haar angst.
Ja, ik merkte zelf bij het zien van de film dat ik heel anders naar het gezicht van die man ging kijken naarmate het verhaal verder kwam. En op een gegeven moment zegt een boeddhistische monnik over deze man, volgens de dharma is hij nu een goed mens. Weet je nog wat jouw reactie was daarop? Toen je dat voor het eerst hoorde?
Ja, er zijn ook heel veel reacties, hè, van dit is een de meest positieve dan over hem. En anderen zeggen van nou, hij moet toch wat harder aangepakt worden, want ik wil nog weten waar mijn vader begraven ligt, zodat ik de rituelen kan doen, hè, die nodig zijn voor de zielenrust van mijn vader. Hij beziet dat vanuit het boeddhisme, maar hij heeft ook twee duidelijke stellingen. Hè. Aan de ene kant, je kunt je leven beteren, dat is het mooi, hè, dat je door goed te doen, goed in ieder geval je ook de volgende levens veilig kunt stellen. Of dat je in ieder geval niet 500 levens hoeft te leiden, maar misschien maar 400. En aan de andere kant, het recht moet wel zegevieren. Hè? Alleen dat is niet de taak van monniken, zegt hij dan. Dat moet de regering doen, hè? Of de internationale wetten misschien. Maar er zijn twee kanten aan. Aan de ene kant, je kunt je leven beteren en daar kun je natuurlijk profijt van hebben. En dat is goed. Dus dan is hij in dat opzicht is hij dan een goed mens. Maar dat betekent niet dat het recht niet moet zegevieren.
Jan van den Berg, mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek.
Oké. Okay.
U hoorde Jan van den Berg, regisseur van de Gouden Kalf winnende documentaire Deacon of Death, die in september 2005 door de boeddhistische omroep zal worden uitgezonden. Wilt u niet zo lang wachten, dan kunt u in november terecht op het ITVA in Amsterdam en vanaf januari in de verschillende filmhuizen in Nederland. En dan is het nu tijd voor onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, wij gaan deze maand praten over een boek wat pas in vertaling is verschenen. Het heet Het vrouwelijk principe in het Tibetaans boeddhisme. En de eigenlijke titel is De warme adem van de Dakini. Ja, dat klinkt ook wat poëtischer.
Zeker.
Het is een behoorlijk lijvige studie. En als ik het moet samenvatten, gaat het eigenlijk over de vraag van wat is een Dakini? Maar zou jij dat wat kunnen nuanceren, waar het boek nu eigenlijk over gaat?
Dat is inderdaad niet gemakkelijk. 400 bladzijdes. Ik vind het een mooi boek. Ik vind het ook dapper dat dat in Nederlands hebben uitgegeven. Maar inderdaad, het gaat over Dakinis. En de vraag is, wat is een Dakini? En Trungpa die zei daarover, en dat wordt geciteerd op bladzijde 79. Zie daar maar eens achter te komen.
Nou, ik neem aan dat jij daarachter bent gekomen na al die 400 pagina's.
Ik zal het proberen te omschrijven. Een Dakini is een vrouwelijk gesymboliseerde figuur die gevisualiseerd wordt, waarmee rituelen gedaan worden, die eigenlijk een meditatieobject is, waarin het mannelijke en het vrouwelijke zowel bij elkaar komen als overstegen worden. En waarbij het vrouwelijke principe wat de Dakini voorstelt gebruikt wordt om de oneindige ruimte en helderheid van de geest te ontdekken.
Maar is zij een soort bodhisattva of wat is het voor soort figuur?
Het is ook een bodhisattva. Het is ook zoals in het Japan, of in het Chinees in Japan heb je Kuan Yin en Kanzhun. Maar het is veelzijdiger verbeeld. Allerlei aspecten aan dat vrouwelijke principe worden gevisualiseerd. Daar wordt eenheid mee gezocht in de visualisatie. En dat betreft zowel de agressieve aspecten, de toornige gedaante, de jaloerse vormen, als ook de vormen van schoonheid, het intieme, het moederlijke. Het is een bodhisattva met alle mogelijke aspecten die we maar bedenken kunnen.
Dus positief en negatief.
Positief en negatief. Ik zie het eigenlijk zelf zo, dat komt in het boek ook herhaaldelijk terug. De beoefening geschiet op drie vlakken. Althans, dan hebben we het over Mahayana en Vajrayana met name. Op drie vlakken, wat ze noemen Nirmanakaya, Sambhogakaya en Dharmakaya. En Nirmanakaya, dat is de beoefening die gewoon geschiet in onze alledaagse werkelijkheid. Met de vormen en de kleuren en de geuren en de gevoelens die we gewoon door de dag allemaal waarnemen. Dat is historisch, zou ik kunnen zeggen. Dan heb je een volgende, dat is als het ware een abstractie daarvan, is Sambhogakaya, waarin de werkelijkheid verbeeld wordt in zijn glorieuze aspecten. En nogmaals, bij glorieus, daar horen zowel negatieve als positieve aspecten bij. Dat is een droomwereld. Dat is een wereld van, dat is een visionaire wereld, waarin eigenlijk geleerd wordt dat onze concepten geen substantie kennen. Net zoals in een droom, waar ook de verhaallijn niet zo logisch meer is, maar allerlei vormen aan kan nemen. Zo is Sambhogakaya, is de werkelijkheid is een droombeeld. Dat is het beste eigenlijk om te zeggen. En dan tenslotte heb je de Dharmakaya. En dat is de werkelijkheid in zijn absolute, lege, direct waargenomen gedaante. Dus eigenlijk geen gedaante meer. En die Dakinis, dat is Sambhogakaya, dat is dus het droombeeld. Die fungeren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is een tussenwereld. Die zitten tussen de historische werkelijkheid en die wat abstract klinkende werkelijkheid van Dharmakaya, absolute ofwel uiteindelijke werkelijkheid. Dat is een soort brug daartussen. Daar heeft denk ik iedereen moeite mee, en dus ook in het Zen-onderricht, dat als je het over het absolute hebt, dat klinkt altijd ontzettend abstract. Terwijl het gaat over een ervaring van werkelijkheid. Ja. Maar om dat abstracte minder abstract te maken, zou je kunnen zeggen, is er die droomwereld, is er dat visionaire, is het het werk van de verbeelding. Omgekeerd denk ik dat het stijgt niet alleen op van ons aardse historische werkelijkheid naar de wat meer abstracte, uiteindelijke werkelijkheid, maar ook het wil ook iets zeggen over, je zou kunnen zeggen, de ervaring van die absolute werkelijkheid. Prajna, wijsheid noemen ze dat. Wat ook helemaal met die Dakinis verbeeld wordt. Het is de gevoelslading van Dharmakaya, van absolute werkelijkheid, uiteindelijke werkelijkheid. De gevoelswaarde wordt in beelden omgezet.
Dus die Dakini is eigenlijk een middel om dat wat toegankelijker te maken?
Ja, de Dakinis, en dat is natuurlijk echt een bodhisattva aspect, die helpen zeg maar ons los te weken uit onze bevangenheid met deze aardse werkelijkheid, met de problemen die we daarmee hebben, met onze egocentrische waarneming, die breken dat open. De verbeelding van de Dakini haalt de schaal af eigenlijk van onze, je zou kunnen zeggen, conservatieve waarneming.
Nou, begint een van die eerste hoofdstukken gaat ze nogal op dat vrouwelijk principe in. En legt ze ook uit dat zowel Jung, de psychoanalyticus, als de feministen nogal aan de haal zijn gegaan met de Dakinis.
Ja, en eigenlijk de Dakinis wel een beetje voor hun eigen karretje gespannen hebben. En Jung via de archetypen en zo. En met name de feministen, omdat ze de Dakini, die hele leer van de Dakini en die beoefening van de rituelen rond de Dakinis, zagen, interpreteerden, moet je te zeggen, als een teken dat Tibetaans boeddhisme eigenlijk een patriarchale cultuur was, dat die zich ook dus op patriarchale wijze uitdrukte in de boeddhistische leer. Terwijl zij in het boek zegt, nou kijk, het gaat niet zozeer over de tegenstelling mannelijk-vrouwelijk als gendergegeven, maar men wil juist van die tweeheid, die gespletenheid tussen man en vrouw, wil men juist overstijgen. Vandaar dat ze dus ook zich ijverig in het hoofdstuk afzet, zowel tegenover Jung, die ook wel daarin het bewijs ziet voor het patriarchale karakter van de boeddhistische religie, zeg maar. Als ook de feministen die zeggen, ja, dit is een, juist die Dakinis zijn een uitdrukking van de patriarchale structuur.
Ja. En ze vertelt ook dat verschillende lama's haast niet over het onderwerp willen praten, hè? Omdat die bang zijn voor kritiek op dat patriarchale.
Ja. Ja, en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want van de ene kant is het dus ook de Tibetaanse cultuur patriarchaal. En door en door. En men weet ook dat de nonnen en zo, die spelen daar een zeer, zeer ondergeschikte rol. Dus van de ene kant is dat waar. Van de andere kant, in hun beleving, ik zou bijna zeggen, daar hebben zij geen last van. Daarmee moet het niet goed gepraat worden, want ik vind, men mag wel degelijk even voelen wat er aan patriarchaals allemaal daar leeft en volgehouden wordt, vastgehouden wordt. Maar ik snap het wel dat zij zeggen, ja, maar wij beogen iets anders. En het heeft er ook mee te maken, wij van onze kant, westerse kant, onze cultuur, wij zijn zo gefocust op de sociale omgeving. En zo gefocust op om dat ook te verbeteren. Ja, en het is een kracht van het Westen. Absoluut. Maar daardoor zien wij ook moeilijker wat er eigenlijk spiritueel bedoeld wordt. Afgezien natuurlijk dat de lama's sowieso erg terughoudend zijn om aan publiek over de dakinis en alles wat er ritueel mee gaande is om daarover te praten. Omdat dat heel makkelijk misverstaan kan worden. Heel makkelijk. Dus die terughoudendheid, die begrijp ik wel.
En vind jij het nou gerechtvaardigd dat zij een boek van 400 pagina's besteedt aan dit onderwerp?
Ja. Ja, ik heb het ook met rode oortjes gelezen. En Oké, ik ben geen Vatsianer, dus het is voor mij een beetje ver weg. Hoewel ik er heel veel in herken. Ja, maar het zit natuurlijk in die hele Tibetaanse omkleding en met namen en zo. Maar ik vind er hele mooie dingen in zitten, die ze ook uitvoerig bespreekt. Wat er toch allemaal op neerkomt, hoe gaan wij om met de meest problematische kanten van ons leven? Dat zijn natuurlijk vergankelijkheid. Er zou een prachtige bladzijde over dat knekelveld waarmee gewerkt wordt in de meditatiebeoefening. Met onze grootste angsten en onze grootste afkeer. Dat hele verkeer op zo'n knekelveld. Maar ook gewerkt wordt met de grote hevige hartstocht in ons. En ik bewonder dat Vajrayana op de manier waarop men met een van de meest grote, krachtigste levensproblemen mee omgaat en dat aangaat ook. Er zijn ook heel veel spirituele scholen die over hartstocht, seksualiteit niet spreken. En Zen is daar ook niet scheutig in. Nou, dan bewonder ik eigenlijk deze manier ten zeerste.
Ja. Is het leuk om nog een stukje voor te lezen?
Dat laatste over, maar waarom het de titel, hè, de adem.
Oh ja.
De warme adem van de moeder Dakinis geeft uitdrukking aan de belangrijkste meditatieve hoedanigheden ervan en omvat tevens de vrouwelijke symboliek. De warme adem is een intens persoonlijke beeldspraak die in de mondelinge traditie van het Vajrayana-boeddhisme wordt gebruikt, duidend op onderricht en beoefeningen die verschoond zijn gebleven van intellectuele overwegingen, sectarische discussies en controverses of een overdreven stilering van rituelen. De mondelinge overdracht van het onderricht wordt vaak aangeduid als de gefluisterde traditie, omdat die van mond tot oor wordt doorgegeven van een meester op leerling in een zeer persoonlijke, intieme communicatie. De term een warme adem verwijst naar de mondadem van de meester die fluisterend zijn of haar instructies aan de leerling geeft. Het is de warme adem wat aangeeft dat de communicatie een persoonlijk karakter heeft. De warme mondadem wordt ook gezien als damp met speeksel, vergelijkbaar met stoom of nevel, verwijzend naar de frisse, levendige kwaliteit ervan. Het feit dat de ervaring altijd nieuw is, terwijl er toch een doorgaande lijn bestaat.
Hey, en nou zei je al van, het is toch een vrij lastig boek met veel terminologie. Voor wie is het interessant?
Nou, op de eerste plaats natuurlijk voor alle mensen die in de school zitten van Tibetaans boeddhisme. Maar ik vind het ook interessant voor elke boeddhist. Omdat in veel andere scholen, wat ik net al zei, het werken met erotiek, seksuele verlangens, hartstocht, met alles wat dat met zich meebrengt, dat zo onbesproken blijft. Kijk, het is niet zozeer van dat ze nou allemaal meteen Tibetaans boeddhisme moet of Vajrayana moeten worden, maar het inspireert. Het kan voor iemand inspirerend zijn om zijn eigen complexe emotionele werkelijkheid in elk geval meer onder ogen te durven zien. En te zien dat het meest moeilijke van ons het meest geschikt is eigenlijk voor verlichting.
Waarom is dat?
Ja, waarom is dat? Misschien wel omdat het meest moeilijke ons het meest uitnodigt om onze begrippen omtrent dat moeilijke op te geven. Het zijn eigenlijk breekijzers. Dus wat eigenlijk als een groot probleem ervaren wordt, is een breekijzer. Ja? En ja, hoe groter het breekijzer, hoe groter de kans op verlichting.
Nico Tiedeman was dat in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek De Warme Adem van de Dakinis is verschenen bij uitgeverij Koenschap. En dan nu de column van Jotika Hermsen.
Toevlucht. Christa was even langsgekomen. Dat doet ze al jaren. Zo nu en dan duikt ze op. Ze leeft in Berlijn, in India, in Koningswinter en soms weer een tijdje in Amsterdam. De laatste keer dat ze hier was, leefde ze in een caravan ergens aan de Rijn. Nu heeft ze een flat van haar ouders gekregen. En straks gaat ze weer naar een ashram in India. Bewegend als een rillend blad filosofeert ze over leven en afkomst. Ik wil niet afhankelijk meer zijn. Ik ben 33. Maar ja, ik moet mijn hart volgen, mijn eigen stem. En dat alles van mijn jeugd is niet gering. In de caravan trapte een man mijn deur in. En de dokter zegt nu, mijn hart klopt te snel. Christa, altijd op weg, altijd op zoek. Het ene seizoen boeddhist, het andere seizoen hindoeïst. In feite zie ik haar rustelozer dan ooit. Trap op, trap af. Stad in, stad uit. Liftend bij het Amstelstation. Christa, waar ga je heen? Ben je niet bang om te liften? Nee, ik kijk goed naar de mensen. Ik heb bescherming. Ik gebruik pachbloemen. Ik heb mijn flesje rescue kruiden bij me. Is dat je toevlucht? Ja, ja, lacht ze. Mijn toevlucht. Even later loop ik naar het Centraal Station. Mijn hart is geraakt. Wat hou ik van haar? Maar wat klinkt ze verward? Wie kan je helpen? Je bent rustelozer dan ooit. Op drift. En pats, ik struikel en val op de straatstenen. En als ik weer overeind kom, zie ik tramlijn 4 passeren, waar in levensgrote letters een lichtende reclame roept, Bachbloesem essence, red je leven. Het is niet waar, denk ik, dat is verbeelding. Ik hallucineer, en toch, nee, daar rijden die letters. Bachbloesem essence, red je leven. Ik bel het gemeentelijk vervoersbedrijf. Ja hoor, op lijn 4. Geen hallucinatie dus. Ondertussen is de column geboren. Wat redt mijn leven eigenlijk? Wat redt uw leven? Bachbloesem? In een vorige column ging het over botox of Boeddha. Kom er eens om. Bachbloesem voor de mentale balans. Botox voor zelfvertrouwen en de Boeddha? In de boeddhistische traditie wordt dagelijks gereciteerd. Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Maar wat betekent dat? De Boeddha zegt, Wees een toevlucht voor jezelf. Wees je eigen toeverlaat. Wees je eigen rescue-flesje. Mooi gezegd. Maar hoe? Wees niet afhankelijk van iets of iemand. Klamp je niet vast aan teksten, nog aan traditie, nog aan oudheid, nog aan gezag, nog aan een isme, nog aan botox, nog aan Boeddha. Vertrouw op je eigen ervaring. Durf naar binnen te kijken. Luister met je hart en begin te doorzien wat echt is en wat fake. Wat blijvend is en niet blijvend. Wat gelukkig maakt en wat pijn veroorzaakt. Je kunt mij, de Boeddha, gebruiken als een toevlucht in de betekenis van een schuilplaats. Zoiets als een abri bij de tramhalte. Om op adem te komen. Voor wie? Voor wat? Om inspiratie op te doen. Of om een voorbeeld te hebben. Uiteindelijk om jezelf te helpen. Een toevlucht voor jezelf te zijn. En zo je eigen reis te volbrengen. Christa zei: ik wil niet meer afhankelijk zijn. Ik ben 33. Maar ik moet mijn hart volgen en mijn eigen stem. Ik moet zwerven. Ze ontroert me. Warrig en waar. Ik hoop dat ze met de bachbloesem even bij de Boeddha mag schuilen.
Jyotika Hermsen en ze geeft leiding aan het Amsterdamse Boeddha Vihara Centrum. Nel de Jong is een van de weinige westerse vrouwen die toegang kreeg tot de Tibetaanse geneeskunde. Ze volgde de 5-jarige opleiding tot Tibetaans geneeskundige aan het Chakpori Instituut in India. Jeanette Werkhoven zocht Nel de Jong op in haar Amsterdamse praktijk. Haar spreekkamer straalt een Tibetaanse sfeer uit. Door de vele kruiden in glazen potten, het altaar met beelden van Boeddha's en Bodhisattva's en door de foto's en schilderijen. Het meest opvallende is dat van de blauwe Boeddha, de medicijn Boeddha.
We zitten hier dus in de praktijk, tussen de potjes met pillen. Er staan allemaal etiketten op in het Tibetaans. Het zijn glazen potten waar chocoladekleurig balletjes in. En dan zijn er nog wat gouden doosjes, waar ik dus niet van kan zien wat erin zit. En ik zie nog wat poeders in verschillende kleuren. Voornamelijk bruine tinten allemaal. Er hangt een tanka, een schildering aan de wand.
Van de medicijn Boeddha.
Ja. Ja. Ja, het medicijn Boeddha speelt een grote rol, hè, in de Tibetaanse geneeskunde.
De hoofdrol. Niet de grote rol, maar de hoofdrol. De Tibetaanse geneeskunde is gebaseerd op lessen die de medicijn Boeddha gegeven heeft. En hoewel het op een bepaalde manier dus ook heel erg lijkt op Chinese medicijnen, Ayurvedische medicijnen, is het meest specifieke van de Tibetaanse medicijnen de basis in het boeddhisme. En dan vooral de lessen die de medicijn Boeddha gegeven heeft. En zo zijn ook onze studieboeken opgesteld als een soort dialoog van twee aspecten van de medicijn Boeddha.
Maar wie is die medicijn Boeddha eigenlijk? Want die komt alleen in de Tibetaanse traditie voor, geloof ik. Of?
Het is heel specifiek Tibetaans, dat klopt. En ja, wie is die medicijn Boeddha? Je zou kunnen zeggen dat het het helende aspect is van de kosmos, van ons zijn. Het is het contact maken met het helende aspect in onszelf en van de kosmos. Waardoor je dus ook die helende kracht naar je toe haalt. En tegelijkertijd ook gebruikt voor anderen. Het is natuurlijk niet alleen voor jezelf. Maar ook voor anderen, dat je die helende kracht gebruikt. Ik zie het zelf altijd zo van, in de tijd dat de Boeddha leefde, was de gouden tijd van de Vedische teksten, van de Veda. Dus ook van de Ayurveda. De lessen van de Boeddha zijn ontzettend beïnvloed door die Vedische teksten. En dan heb je dat Guru Rinpoche naar Tibet gaat, die daarmee ook de aspecten van helen meeneemt. En dat gebruikt ook om de oude Bun-traditie, de natuurgeneeskunde, die gewoon, om dat wat te verdrijven met het boeddhisme, en dus ook met de medische teksten vanuit het boeddhisme. Dat integreert een beetje. En rond 800 vindt in Samye het eerste medische congres, internationale medische congres plaats, waarbij dus allerlei belangrijke medici uit de omtrek kwamen. Dus uit Mongolië, uit India, zelfs uit Griekenland, uit Persia. Dus je hebt daar, wij zeggen altijd, de eerste internationale medische conferentie. Die niet een paar dagen duurde, maar gewoon een hele lange tijd duurde. Waarbij een hele intensieve uitwisseling was van die verschillende medische wetenschappen. En dan zie je dat eigenlijk een heleboel aspecten van die verschillende medische wetenschappen door elkaar geadopteerd worden. En dan gaat ieder zijn weg weer. En dan zie je in rond 1300, wanneer de Mogels India veroveren, als het ware, of overnemen, dan zie je dat Tibet zich wat afsluit. Dus dan gaan de Tibetaanse geneesheren niet meer naar India, wat ze deden, hè, de oude Vedische teksten, die dus door de Boeddha als leringen gegeven waren te bestuderen, vanuit het Sanskriet, te vertalen naar het Tibetaans. En dan zie je echt het specifieke van de Tibetaanse geneeskunde tot wording komen. Dan heb je, zoals wij zo'n gouden eeuw gehad hebben rondom 1700. Dat heb je eigenlijk ook in Tibet gehad wat de Tibetaanse geneeskunde betreft. In dezelfde tijd. Pal daarvoor, in 1696, wordt Chakpuri opgericht. Het wordt gebouwd, hè, op een heuvel. Wordt een medische college gebouwd. Daarna, als Chakpuri zich wat gezetteld heeft, dat bijvoorbeeld artsen uit Mongolië komen om in Chakpuri te leren. Dat artsen vanuit de omgevende landen naar Tibet komen om gewoon hun bij te scholen, als het ware. Dus dan zie je echt de bloei komen van de Tibetaanse geneeskunde.
En Chakpuri, dat is ook de traditie die jij hebt bestudeerd, ja. Waarin jij werkt.
Ja.
Hoe kwam je daarmee in aanraking? Want je had een ander vak volgens mij.
Door allerlei omstandigheden besloot ik om een sabbatical year te nemen. En in dat jaar naar India te gaan, Oosterse filosofie te bestuderen. Ik begon met het boeddhisme en ben daarmee geëindigd. En terwijl ik in Dharamsala was, besloot ik om het niet bij dat jaar te houden, maar gewoon om echt langere tijd daar te blijven te studeren. En ik kon dat gewoon ook doen. Ik had wat geld uit de verkoop van mijn huis. Dus het was ook zo van, het liep ook gewoon glad. Het ging allemaal goed. Daar kwam ik in aanraking met Tibetaanse geneeskunde, met Tibetaanse artsen. Er was bijvoorbeeld een uitwisseling plaats. En op een gegeven ogenblik werd ik gevraagd door de studenten van het medische college om daar massagelessen te geven. Omdat eigenlijk de massage wat verdwenen was uit de traditie van de Tibetaanse geneeskunde. En waarom weet ik niet, maar ik was heel pertinent in dat ik een soort uitwisseling wilde. Dat ik er iets voor terug wilde. En dat was dus een tocht in de bergen met hun om kruiden te plukken. En dat was in die tijd, dat was 89, gewoon heel sporadisch dat westelingen mee konden om de kruiden te gaan plukken. Dat is in de Himalaya's, in de voetheuvels zou je kunnen zeggen. Vlakbij Manali, in de Himachal Pradesh. Dus op een gegeven ogenblik zei het hoofd van de farmacie, nou, als het zo belangrijk is, zei hij tegen de studenten, als het zo belangrijk is voor jullie om die cursus te krijgen, vraag dan aan die mevrouw of ze niet zelf naar de plek toekomt. En dan doet ze gewoon mee.
Je mocht dus mee de bergen in. Wat gingen ze voor kruiden plukken? Wat waren dat voor kruiden?
Nou, dat zijn natuurlijk allerlei kruiden. Want dat was echt het mekka van medicinale kruiden. Want iedereen gaat er nog steeds naartoe. Waar ik met name mee geconfronteerd ben in die tijd, dat was 2 weken. Vooral de eerste week moesten we grasjes plukken. Dat waren van die hele dunne sprietjes als bieslook. Van die holle grasjes. Maar die groeien dus niet in pollen, maar enkel. En zijn verborgen tussen bossen azalea of hangen ergens aan rotsen. Ze zijn dus heel moeilijk om te zien. Het mooie vond ik zelf in die tijd, en dat vind ik nog steeds, dat die grasjes dus heel goed zijn voor de ogen, dus voor het zicht. Maar ze zijn zo moeilijk om te zien, dus ik vond het ook zo mooi. En dat gevoel had ik ook, dat die grasjes me heel veel lessen hebben gegeven. Sowieso het naar boven klimmen langs een glacier en dan naar beneden gaan. Over rolkeien die dan hoog begroeid zijn, dus je kunt ze niet zo goed zien. En als enige westerling tussen al die berggeiten van de Tibetanen, zo was het ook echt van aardige confrontaties. Ik heb mezelf heel erg gezien en ik heb zelf ook het gevoel van, ik heb alsof alle lessen die ik tot dan toe in mijn leven geleerd had, alsof ik ze weer eventjes tegenkwam. En ik vond het heel mooi. Het was heel bijzonder. Het was niet gemakkelijk. Hm.
En je bent toen gaan studeren. Trok je kennelijk zo aan.
Ja, nou weet je, het is een proces. Ik kwam terug in Dharamsala. Ik woonde in die tijd in Dharamsala. En daar begon Barry Clark net met een cursus over medicinale kruiden voor westerlingen. Dus ja, ik kwam net uit die bergen. Had die ongelofelijke ervaring met die kruiden gehad. En daar is een westerling die dus in het Engels lesgeeft over de Tibetaanse geneeskunde. Nou, waar vind je dat? Ik was in Dharamsala vooral om het boeddhisme te bestuderen en praktiseren. Maar ja, dat kwam eigenlijk op mijn weg. En na een tijdje waren we met een paar van zijn voornaamste studenten. En we hadden zoiets van, ja, eigenlijk willen we wel een meer officiële opleiding volgen. Op dat moment was het heel moeilijk, want Mensikang nam geen westerlingen aan. Mensikang is, je zou kunnen zeggen, de medische universiteit voor Tibetaanse geneeskunde in Dharamsala. Dus wij dachten van, ja, hoe moeten we dat doen? Nou, laten we een audiëntie bij de Dalai Lama vragen en kijken of dat mogelijk is. Maar ja, de Dalai Lama was gewoon heel veel weg uit Dharamsala in die tijd. En via kregen we het aanbod om met Rogawa Rinpoche een kruidenexcursie te gaan doen. Niet om kruiden te verzamelen, maar om te leren identificeren in hetzelfde gebied waar ik geweest was met die studenten. Daar zag Rogawa Rinpoche ons bezig. We waren met 3 vrouwen uit Dharamsala. En Rogawa Rinpoche heeft ons toen aangeboden om in zijn nieuw op te zetten medische college Chakpuri te komen studeren. En ja, ik ben toen 5 jaar in Darjeeling gaan wonen en studeren. En daardoor heb ik dus echt alle 4 de tantra's heel intensief kunnen bestuderen.
Dat zijn de geschriften?
Dat zijn de medische geschriften. En vooral ook de 3de tantra die over allerlei verschillende ziektebeelden gaat. En die het moeilijkste is om te bestuderen. Vooral voor westerlingen. En die dus eigenlijk maar door heel weinig westerlingen bekeken is. Je zou kunnen zeggen dat er wel meerdere westerlingen zijn die door cursussen in aanraking zijn gekomen met de Tibetaanse medicijnen. En dat zijn dan vooral aspecten van het 1e, 2e en het 4e tantra. Het 3e tantra is de Mengakyu, dus dat is de oral instruction tantra die echt als in de lineage overgedragen wordt. En dat is heel moeilijk om die te bestuderen. En daarvoor moet je ook echt een boeddhist zijn om dat te bestuderen.
Ja, ja, dat kan me voorstellen. Maar het lijkt me ook erg moeilijk om Tibetaans te moeten leren.
Ik moet je zeggen dat het ook heel moeilijk is. Het is zoals wij hier wetenschappelijke talen hebben, is dat ook in het Tibetaans. Dus de Dharma-taal is weer een andere taal dan de medicijnentaal.
Wat zijn nou de grondbeginselen van de Tibetaanse geneeskunde?
We gaan uit van energieën en van het bewustzijn. En die ontmoeten elkaar in het lichaam wat we hebben. Dus ons lichaam, alles wat bestaat, bestaat uit elementen. En dat zijn de 5 kosmische elementen, zou je kunnen zeggen. Die vormen zich tot ons lichaam. En daar krijg je het bewustzijn bij. En dat is het bewustzijn wat van leven naar leven reist. En op het moment van de conceptie in het lichaam gaat. Wat dan te vormen is. Dus zich al voegt bij het langzaam groeiende wezen daar.
En waardoor worden dan ziektes veroorzaakt in dat systeem, in die visie?
De ziektes worden veroorzaakt door verstoringen in die energieën. Wij bestaan dus uit die 5 elementen die je kunt zien in 3 energieën. Het element vuur is de galenergie. Het element water en aarde vormt zich tot een slijmenergie. En lucht en ruimte vormen zich tot de windenergie. Dus dat zijn de 3 basisenergieën die wij in ons lichaam hebben. En die zijn weer heel nauw verband met de kosmische energieën, die dus ook gerelateerd zijn aan vuur, water, aarde en lucht en ruimte. Op het moment dat wij hier zitten te praten, jij komt voor een interview, ik denk, oeps, wat gespannen, automatisch raakt de windenergie wat verstoord. Ja? Dus wat we nervositeit kunnen noemen. Of daardoor kan ik bijvoorbeeld wat hoger gaan ademen. Mijn stem kan daarop reageren. Dus dat zijn gewoon hele simpele dingen van wat in ons leven gebeurt. Wat niet eens zo groot is, maar het gebeurt. Het hoeft niet tot een ziekte te leiden, maar het is heel herkenbaar. Op het moment dat het buiten waait, zie je ook dat dat een reactie heeft op de windenergie in ons lichaam. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen van, oh, ik ben zo gevoelig voor wind voor buiten. Het is alsof ik niet kan ademen. Het is alsof ik niet goed helder kan denken.
Onrustig worden.
Dus dat is een heel nauw samenspel wat we hebben. Op het moment dat het weer heel heet is, zie je dat we ook automatisch gewoon meer last hebben van de hitte. Gemakkelijke zweten, gemakkelijke hoofdpijn krijgen. Zeker als we met ons hoofd in de zon gaan zitten. Dus we zijn heel erg gevoelig voor alle verstoringen van buitenaf en reageren daarop. En wanneer dat een soort samenkomen is van verschillende factoren, dan zie je dat je uit die verstoringen een symptoom kunt krijgen. Hè? En dat kan op een langere duur ook gewoon tot een ziekte leiden. Het betekent niet op een moment dat ik wat nerveus ben, dat ik daar meteen iets voor moet nemen. Nee, op een moment dat ik iets eet, iets drink, zakken of even gewoon wat dieper dooradem, relativeert zich dat ook weer. Het gaat erom dat op een gegeven ogenblik we niet dat zelfregulerende vermogen hebben, waardoor die balans weer terugkomt. Op het moment dat we heel veel koud eten bijvoorbeeld. Hè? En koud eten is niet alleen het eten meteen uit de koelkast. Of drinken meteen uit de koelkast. Of alleen maar salademaaltijden. Maar ook bijvoorbeeld aardappelen die koud in energie zijn. Witte groenten zoals witte kool. Bloemkool is wat koud in energie. Dan zie je ook dat ons lichaam relatief gezien wat kouder wordt. onze maagenergie wordt wat kouder, waardoor we onvoldoende in staat zijn om het vuur te gebruiken wat we nodig hebben om die spijsvertering aan te zetten, om goed alle essenties uit het eten te halen. Tegelijkertijd zien we ook dus dat alle koude organen, zoals ook onze nieren, daar meteen op gaan reageren. En ons onderlichaam dus gewoon veel kouder wordt. Waardoor de circulatie in ons onderlichaam moeilijker is. We gemakkelijker wat vocht kunnen vasthouden. We misschien wat vaker moeten plassen of onze urine wat minder goed op kunnen houden. Vrouwen menstruatieproblemen kunnen krijgen. Mannen ejaculatieproblemen kunnen krijgen. Prostaatproblemen kunnen krijgen. Dus alle ziektes die in het onderlichaam kunnen plaatsvinden, kunnen hun indicatie hebben door te veel aardappelen eten bijvoorbeeld.
Nou, ongelooflijk, ja.
Gedrag is ook heel erg belangrijk. Als je bijvoorbeeld de mode op het ogenblik ziet van een lage heupbroek en een kort truitje, en ons middel eigenlijk, en dat is de nierenergie, eigenlijk open en bloot, dan zie je ook dat het heel gevoelig is voor wind, voor kou. En als Tibetaanse artsen onder elkaar kunnen we dan soms wat gniffelend zeggen van, nou, daar gaan de reuma-patiënten van de toekomst. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk om te zeggen, maar het is wel gewoon iets concluderen van dat eigenlijk ons gedrag onze toekomstige ziektes bepalen. Ja, want je ziet dat jonge meiden, ik bedoel, we weten bijna al zeker dat die over een paar jaar komen met, ja, ik kan niet zwanger worden. Of ik heb zo'n pijn als ik menstrueer. Waardoor je weet dat dat eigenlijk onder andere, niet alleen maar onder andere daardoor komt.
Door kleding.
Door kleding, tja.
Wat is de invloed van emoties op het lichaam?
Alles waar windenergie bij komt, wordt aangewakkerd. Dus als je bijvoorbeeld een klein vuurtje hebt, hè, dus een kleine verstoring van de hitte-energie in het lichaam. Maar ik vergelijk het even met een klein vuurtje buiten. Op het moment dat er geen wind bij komt, dan smult het weg, is het rustig. Op het moment dat de wind bijkomt, wakkert het aan en kan het een enorme ramp veroorzaken. Op het moment dat het vriest buiten, en het vriest alleen maar, er is geen wind, kan het een heerlijke vriesdag zijn en geniet iedereen. Op het moment dat de wind bijkomt, wordt het koud en guur. Zo is het ook in ons lichaam. Dus op het moment dat je een verstoring hebt van de warmte of de koude energie, en je hebt een verstoring van de windenergie door emoties, spanningen, stress, hè, want die veroorzaken ook een verstoring van de windenergie, dan zie je dat het gewoon heel heftig wordt. Hè, en je alleen maar met een enorme hoofdpijn kunt zitten en hem niet weg kunt krijgen, bijvoorbeeld. Dat je echt bijvoorbeeld bij een migraine kunt braken en braken. En dat je hebt eigenlijk niks meer om te braken. En toch, door die windenergie, het stopt niet, het gaat maar door. He, dus dan krijg je een lege ziekte eigenlijk. En dat wordt veroorzaakt door die windenergie. Dus door de windenergie te balanceren, in eerste instantie bijvoorbeeld door wierook te gebruiken die de windenergie balanceert, of door een kopje thee te gebruiken die de windenergie balanceert, dus dat is een specifieke thee, dan kun je zien dat de windenergie kalmeert, waardoor je iets in je maag kunt houden om die hoofdpijn te bevechten, oh, bijvoorbeeld. Ja. En ik vind zelf ook een van de dingen die ik het meest belangrijk vind tijdens de consult, is dat mensen het snappen. Ja. Dus snappen wat eten doet, snappen wat gedrag doet. Ja. Dus als je bijvoorbeeld reuma hebt, je hebt heel veel last van je gewrichten, dan zeg ik meestal van, ja, gebruik geen zure dingen en wijn is zuur. En dan kun je een keuze maken. Je kunt dus zeggen van, oké, op het ogenblik zijn mijn gewrichten rustig. Ik heb een gezellige avond, ik wil heel graag een glaasje wijn drinken. Misschien dat morgen en overmorgen ik wat last heb van mijn gewrichten, maar ik weet dat het ook weer weggaat. Of je kunt ook terugkijken. Je kunt zeggen van, oh, ik had zulke heftige buikkrampen gisteravond. Ik weet niet wat het is. En dan haal ik allerlei gekke dingen in mijn hoofd. Van, misschien is het wel kanker of misschien is het wel wat anders. En dan kijk ik, oké, wat heb je gegeten? Ja? Nou, dan blijkt iemand een ei gegeten te hebben, vis gegeten te hebben en gesmolten kaas gegeten te hebben. Nou, als er iets is wat bijvoorbeeld krampen kan veroorzaken, is het zo'n combinatie. Ja? Dus dan weet je dat het door het eten komt.
Over de diëtenadviezen. Maar je stelt ook nog andere, op andere manieren diagnoses. Hè? Je hebt ook nog andere technieken.
De dieetadviezen en gedragsadviezen komen voort uit de diagnose. De diagnose maken we door te praten met de patiënt. Door te kijken naar de urine. De pols, de tong en de ogen. En vooral de tong en de ogen. Vooral de ogen is een diagnose die we maken in de Chakpri-traditie. Niet alle Tibetaanse artsen gebruiken dat. Maar Trogawa Rinpoche, onze leraar, die is daar heel specifiek in. En dat is dus niet kijken naar de iris, maar we kijken dus heel duidelijk naar het oogwit. Wat voor kleur het heeft, wat voor vaten er zitten of andere plekken er zitten. En dat geeft indicaties. Het is een aanvullende diagnose, zou je kunnen zeggen. De polsdiagnose is de meest belangrijke diagnose.
En wat kun je dan bijvoorbeeld daar allemaal uit afleiden? Want de westerse artsen die voelen natuurlijk ook wel de pols, maar voor een hele andere reden.
Ja, klopt. We kijken dus naar het ritme, wat een westerse arts ook doet. We kijken naar de kracht. Maar daarnaast heeft iedere energie, dus de gal, de slijm en de windenergie, heeft een eigen karakteristiek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de windenergie, dat is het gemakkelijkst om te voelen. Als je de pols voelt en je drukt, kan het zijn dat de pols krachtig blijft kloppen. Dat is geen windteken. Op het moment dat hij helemaal verdwijnt, dus leeg wordt, en je laat hem los. En alsof je een ballon onder het water drukt, springt de pols op naar boven. Hè? Dus zoals een ballon op kan springen, de kracht die daaronder zit van de druk van het water. Zo gebeurt dat ook bij een windpols. Er zit een kracht achter die echt opspringt. De galpols is scherp, kracht als een snaar ook. Als een gitaarsnaar bijvoorbeeld, zo scherp. De slijmpols is rond, stomp. Die heeft zoals ook de energie is, zoals de kwaliteit van de energie is, zo is ook de pols. En dan heb je natuurlijk nog een heleboel andere aspecten erbij. Maar dit geeft een beetje een globale indicatie hoe je dat onderscheid kunt maken. Ja. Het is een techniek, een methode van diagnosticeren die heel lang neemt om echt goed te leren. En ik heb het gevoel dat ik nog steeds leer in het echt kennen van de pols.
Ja, ja, het is natuurlijk zo subtiel.
Het is heel subtiel. En ik merk dat het ook vaak een heel krachtig meditatiemoment is op het moment dat ik de pols voel. Het is ook niet, ik zeg voelen, maar het is bijna luisteren naar de pols. Je voelt de pols, je hebt je vinger op de pols. Tegelijkertijd hoor ik als het ware. Ik maak mezelf leeg, dus het is ook echt zo'n wat ik zeg, een meditatiemoment. En het is alsof ik echt luister naar de kwaliteit van, alsof je de pols ook hoort terwijl je hem voelt. Het is een hele specifieke kwaliteit van zijn ook op het moment dat ik die diagnose maak.
Mm, ja. Ik vroeg me af wat in Tibet en in het Himalaya gebied nou de belangrijkste ziektes zijn waar mensen aan lijden. Of hebben ze gewoon allemaal dezelfde ziektes als wij?
Ondertussen zijn er wel dezelfde ziektes. Er was heel veel hoge bloeddruk. Ook heel veel longziektes. Maar ondertussen is er ook kanker bijvoorbeeld. Dat was er heel weinig. Maar waarschijnlijk door de westerse invloed, de westerse levensstijl, andere manier van eten. Ook het uit het land verdreven zijn, hè, wat gewoon ook veel meer windenergie, verstoringen geeft. ja, zijn een beetje de globale ziektes daar. Maagproblemen ook. Er zijn heel veel spijsverteringsproblemen. Vooral nu ook, nu ze in India wonen. Dus ze eten veel meer chili op het ogenblik. Wat ook gewoon heel veel verstoring van het maagslijmvlies geeft.
En hebben wij ziektes hier die ze daar niet hebben?
Wij hebben meer verstoringen van de windenergie dan daar is. Bij ons, bij wie ik ook zie, is altijd voor een deel ook de windenergie uit balans. Bepaalde psychische problemen, bijvoorbeeld als anorexia nervosa, kennen ze daar niet. Iets als ME, fibromyalgie, auto-immuunsysteemziektes. En sowieso alle ziektes van de moderne tijd zijn op zich wel ziektes waar de Tibetaanse geneeskunde in voorziet. In de zin dat in de hele oude teksten al voorspellingen gedaan zijn van ziektes van, dan noemen ze de moderne tijd. Oh, ja. Dus er zijn voorspellingen gedaan van ziektes die gaan komen en welke medicijnen daarvoor te gebruiken.
Dus dan geldt dat ook voor AIDS?
Geldt ook voor AIDS, ja.
Oh. Dus behandel je ook mensen met AIDS?
Ja.
Met goed resultaat?
Ik vind dat ik niet kan zeggen dat ik ziektes als AIDS of ziektes als kanker kan genezen. Het is zo dat wat we proberen in de Tibetaanse geneeskunde is om een ziekteproces te stoppen en proberen te verminderen. En tot hoever dat proces van verminderen lukt, dat hangt af van niet alleen het type medicijnen, hè, dus of het Tibetaanse, Chinese, allopathisch medicijnen is. Dat hangt dus niet alleen af van het type van de medicijnen. Ook de geestelijke toestand van iemand, of iemand in staat is om zijn geest wat rustiger te krijgen, om de angst wat weg te halen. Omdat angst, wat ik net zei, hè, van dat is windenergie, wakkert aan. Maakt dingen erger. Dus een rustige geest, een inbalans zijn van die windenergie, is al gewoon ontzettend belangrijk om een bepaalde ziekte te bevechten. Wat voor ziekte het ook is. En soms is het ook het belangrijkste aspect dat mensen hun ziekte leren accepteren en nog onverwerkte dingen oplossen. En dat zijn op zich ook hele belangrijke, de meest helende factoren vaak. Ja, dat je geest heelt, dat is natuurlijk veel belangrijker dan je lichaam. Vaak helpt je lichaam om de geest te helen.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Nel de Jong. Voor meer informatie kunt u terecht op www.boeddhistischeomroep.nl. En tot zover deze uitzending. Techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Volgende week woensdag zijn we er weer om 4:00. Graag tot dan.